En vanavond, broeders en zusters, begin ik met het lezen van Colossenzen 3. Vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover. En met deze laatste woorden zijn we eigenlijk weer terug, helemaal aan het begin van hoofdstuk 2. Het gedeelte waarin er staat dat wij zouden komen tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Het is dat woord, het is die wijsheid die in ons rijkelijk zou wonen en tot uitdrukking zou komen ook in de psalmen en lofzangen en geestelijke liederen die in vers 16 van hoofdstuk 3 genoemd worden. En ook zou het tot uitdrukking komen in al wat wij doen met woorden of met werken en gewoonlijk in die volgorde. Want waar het om gaat is dat we ons bewust zouden zijn van aan de ene kant de positie van de Heer Jezus Christus, dat we hem zouden kennen, en anderzijds dat we onze eigen positie dus als gevolg daarvan zouden kennen. Van Christus wordt gezegd dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont en dat hij is wijsheid Gods. En de gedachte is dat waar wij aan hem deel hebben, waar wij met hem, of beter nog waar wij in hem besneden zijn, met die besnijdenis die zonder handen geschiet, kortom, waar wij met hem zijn begraven en met hem zijn opgewekt, daar zouden wij ook inderdaad opgewekt door het leven gaan, denk ik altijd. En ik bedoel het natuurlijk in de meerdere betekenissen van de term. De gedachte is immers, en daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan, dat wij met Christus de eerste beginselen der wereld zijn afgestorven. Dat is hoofdstuk 2 vers 20. We zijn de eerste beginselen der wereld afgestorven en daarom hebben wij niet van doen met die filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen. Kortom, die eerste beginselen der wereld uit hoofdstuk 2 vers 8. Maar wij zijn met Christus opgewekt en hebben dus van doen met Christus en met zijn wijsheid. Daarmee zijn we trouwens ook terecht in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, die weliswaar heel anders opgebouwd is, die brief. Maar de gedachte is daar in wezen dezelfde en begint ook gelijk. Dat wil zeggen, de eerste Korinthebrief begint met te zeggen dat de wereld weliswaar wijsheid zoekt, maar dat de wijsheid der wereld en daarmee de eerste beginselen der wereld tot dwaasheid gemaakt zijn. En dat aan de andere kant Christus ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigmaking en heiligmaking en verlossing. En zo eindigt dan hoofdstuk 1. Het is dezelfde gedachte die we hier ook uitgebreid uiteengezet vinden. Begrijp je me goed? Je vindt het bijna overal. Maar dikwijls veel korter en veel summierder onder woorden gebracht. Maar hier nogal uitgebreid. Want de grote gedachte is inderdaad dat wij niet zouden leven volgens normen die de wereld, de oude mens, de schepping ons oplegt. Of normen die ons instinct, onze oude natuur, ons vreselijk verstand ons oplegt. Maar in tegendeel, wij zouden leven vanuit die wijsheid die in Christus is. Al is die daar ook verborgen. Maar dat betekent dat we die wijsheid ook zouden zoeken. En in de praktijk valt dat wel mee, want wij kennen een schriftgedeelte dat in dat verband zegt, wel twee trouwens, dat in dat verband zegt, zoekt en gij zult vinden. Want het mag dan onnaspeurlijk zijn voor ons, die wijsheid van Christus. Het neemt niet weg dat God die wijsheid in zijn woord en door zijn geest, gezamenlijk, aan ons openbaart. En daar gaat het om. En dat is de reden waarom we ook vanavond weer bij elkaar zijn, denk ik dan maar. Om dat woord te openen, opdat de geest gelegenheid zou hebben ons te leiden in heel die waarheid. Want daar gaat het om. Die waarheid, die wijsheid van Christus zal de basis van ons leven zijn. Daarom eindigt hoofdstuk 2 met, indien gij dan met Christus gestorven zijt. Maar hoofdstuk 3 vers 1 begint met, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben, men zou die versen eigenlijk naast elkaar moeten lezen. Want vanuit vers 19 van hoofdstuk 2 leest men of door gewoon in vers 20. Of men leest gewoon door in 3 vers 1. Dat zijn de beide opties. De ene is de negatieve kant, namelijk niet de wereld, niet beginselen der wereld, niet die religie, zal ik maar zeggen. En de andere kant zegt, hoe het dan wel zou moeten, wij zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Wij zijn immers met Christus opgewekt, wij zijn immers één plant met hem geworden. We hebben aan hem deel gekregen, we zijn Christus deelachtig geworden, of hoe dat maar heet in dit soort oude termen. En daarom zouden wij zoeken de dingen van Christus, en dus wordt het automatisch, zoekt de dingen die boven zijn, want daar is Christus, in de hemel zelf namelijk. En die dingen zouden wij zoeken, en anders, mocht de term te moeilijk zijn, wij zouden die dingen bedenken, en zo begint vers 2 dan. Want zoek de dingen die boven zijn, is uiteraard hetzelfde als bedenk de dingen die boven zijn. En boven is Christus, zitten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, nou zijn we ineens in Hebreeën 1, wij zouden zien, was de bedoeling, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Degene die ons, zelfde Hebreeën, zei ik 1, ik bedoel 2, dezelfde Christus waarvan gezegd wordt dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat is datzelfde Hebreeën 2 en in volstrekt hetzelfde verband. Hem zouden wij dus in het oog houden en dat is dan ook vervolgens Hebreeën 12. Wij zouden onze loopbaan lopen en daarbij zien op Jezus de overste leidsman, onze zaligheid uit hoofdstuk 2. Maar de overste leidsman en volleinde des geloofs uit hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief. We zouden op hem zien en zijn navolgers zijn inderdaad. En daarom, Filippenzen, zouden wij hem kennen. En daarom zouden wij hem zoeken, Colossenzen 3. Dan wel, wij zouden bedenken de dingen die boven zijn. En er kan geen misverstand over bestaan, want er staat in vers 2 meteen bij. Niet die op de aarde zijn. Het is alsof, ik ben altijd geneigd die komma ertussen nog weg te laten. Hè? Zo van, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zodat niemand de kans krijgt om meteen te zeggen, wat altijd gezegd wordt, ja, maar wij moeten toch met beide benen op de grond staan. U weet wel, hier en nu en dat soort dingen meer. Hè? Begrijp je me goed, wij staan met beide benen op de grond. Of het leuk vinden of niet, zal me maar van een waardeoordeel onthouden daarin. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk dat het staan met beide benen op de grond heel wat makkelijker is als wij tegelijkertijd zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Sta je heel wat steviger, denk ik. Dat meen ik echt. Want per slot, ik heb het eens nagevraagd aan Peters, maar die stond niet eens met beide benen op de grond. Die liep met beide benen over het water. En het was maar het beste dat hij... Die tango, weet je wel. Nee, goed. Maar het was maar het beste dat hij zocht, dat wil zeggen met zijn ogen zocht in elk geval de Heer Jezus. Opdat hij niet zou wegzinken en opdat hij inderdaad zou blijven staan. Dat is het idee. Het lijkt mij onder alle omstandigheden het beste. Niettemin, onze wandel, onze hele leven dus, onze praktische beleving ook, ons hele doen en laten, zouden wij leren zien in het kader van deze hemelse dingen. Dat is per slot wat de apostel de twee bladzijden, of hoeveel te maar waren, schreef in Filippenzen hoofdstuk 3. Onze wandel is in de hemelen. Ons burgerschap niet alleen, maar inderdaad ons hele praktische leven. Want dat is toch echt de betekenis van de term die daar met wandel vertaald is in de Statenvertaling van Filippenzen 3 vers 20. Want al wat ons overkomt, al wat ons wedervaart, dat zou in elk geval van Gods wegen gebruikt worden ten goede. Namelijk om ons te leiden naar onze aanstelling tot zonen, dat is Romeinen 8, waar het zo staat. En dat is nog de behoudende uitdrukking, want eigenlijk moet ik gewoon zeggen dat heel ons leven al in zin heeft daar waar het verband houdt met de hemelse dingen. Want daar gaat het om. Het is niet alleen wat ons overkomt, het is ook wel degelijk wat de Heer met ons doet en wat de Heer met ons voor heeft. Per slot, wij leren uit de schrift dat hij bezig is ons op te voeden, ik gebruik maar het neutrale Nederlandse woord daarvoor. En dat betekent dat hij toch echt in heel wat dingen de hand heeft. En of wij ze zien als goed of slecht, wij zouden ons ook daarvan een oordeel onthouden. Wij zouden aanvaarden wat hij gezegd heeft, dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. En in dat verband zouden we dus alle dingen zien in hemelsverband. Want daar is onze wandel. Zie? Nu reeds, inderdaad. Wat het aardse betreft, nou ja, de bedoeling is dat het eenmaal afgelegd wordt, lichamelijk zal ik maar zeggen. Maar in dit schriftgedeelte staat dat het nu al afgelegd zou worden. Weliswaar niet het lichaam als zodanig, maar wel al die dingen die rechtstreeks voortkomen uit de oude mens. Die zouden namelijk ons leven niet vullen of bepalen, of hoe het maar heten mag. Wij hebben het daar nog over. Ik ga eerst even verder op deze eerste versen in. Er staat dus, zoekt of bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten in heerlijkheid, namelijk aan de rechterhand Gods, als het resultaat van zijn loopbaan. En in vers 2 staat dan, de dingen die boven zijn, en niet zouden wij bedenken die op de aarde zijn. Nou is het natuurlijk makkelijk om daarna een hele avond te vullen met argumenten waarom wij zouden bedenken de dingen die op aarde zijn. Maar ja, dat is in het gunstigste geval verstand des vleeses, vleeselijk verstand dus, uit hoofdstuk 2 vers 18, want in veel gevallen is het zelfs dat niet, hè. Is het alleen instinct, angst, weet ik veel, fantasie, noem maar op. Maar niettemin is dat echt de Bijbelse waarheid. Hij is moeilijk onder de mensen te krijgen, zeg ik altijd, maar niettemin leert de schrift dat. Wij zouden niet bedenken de dingen die op aarde zijn, wij zouden die dingen niet rekenen. En wij hebben dat niet eens uit de woorden van Paulus alleen, we hebben dat nog met veel grotere nadruk, als u mij vraagt, uit de woorden van de Heer Jezus, uit Matthäus 6, heb ik hier voor me liggen. Daar staat weliswaar niet, zoek de dingen die boven zijn. Dat was ook niet echt te verwachten, omdat in het algemeen gesproken de dingen die boven zijn, dat wil zeggen de hemelse dingen, en dus de hemelse roeping, bestemming, positie van de gemeente als zodanig, daar nog verborgen is. Dus het was ook niet echt te verwachten, maar het staat er wel. Want er staat dat de Heer zegt in vers 33 van Matthäus 6, midden in de bergrede dus, maar zoek eerst het koninkrijk Gods. En niet, nog niet eens daarna de dingen die op de aarde zijn alsnog. Want er staat, zoek eerst het koninkrijk gods en de rest kom je dan niet meer toe. Dat staat er eigenlijk. Is niet meer nodig. Er staat, zoek eerst het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, en dat zijn wel degelijk aardse dingen, zal ik u zo laten zien. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Want de eigenaardigheid is dat de mens in de praktijk nog nooit wat leert gewoon uit de wereld om zich heen. Uit de schepping, uit de natuur, om het eens zo te zeggen. U kent toch Romeinen 1, waar staat dat al wat van God gekend kan worden, dat wordt gekend uit de schepping, uit de natuur als zodanig. Dan weet je wat je uit de natuur leert. Als het goed is, zal ik u voorlezen. Vers 26. Nee, vers 25 al. Van Matthäus 6. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij het kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Het gaat om het leven zelf, niet om de buitenkant ervan. En dan vers 26, daar ging het me eigenlijk om. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Zo van, die beestjes komen toch aan de kost. Nou, ik verwacht normaal, broeder. Ik was weer niet snel genoeg. Natuurlijk zijn er altijd die dan zeggen, ja, maar dat lukt niet altijd. Nee, die beestjes gaan ook dood. En wij ook. En dat is ook de bedoeling, want in deze oude schepping zou niets blijvend zijn. Maar het principe is, die beesten toch aan de kost komen. En ik vraag me nog altijd af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat al die muizen. Ik heb een kat gehad, die kwam elke dag minstens met één muis binnen. Die ging weg en dan wist ik het al. Gaat een muis halen. Ja, een kwartier later terug, muis. Waar die beestjes vandaan haalt, mag Joost weten. Maar waar die beestjes overwinteren, ik snap daar echt niks van. En dan te bedenken dat bij ons in de polder komen in de winter duizenden. Overwinteren hier in Nederland. Omdat er zoveel muizen zijn. Maar waar die beesten van leven en hoe ze in leven blijven in die kou, is mij een raadsel, maar het lukt toch. Zo zit het toch in elkaar. Die beesten stoken niet, hoor. Ze leggen geen wintervoorraad aan en hoe ze het doen, weet je veel. Maar ze komen allemaal aan de kost, daar gaat het maar om. Zie, dat is het hele idee. Nou ja, goed. Aanzien de vogel des hemels, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in hun schuren, ze hebben geen hoge bankrekening. En uw hemelse vader voelt nochtans dezelfde. En dan, gaat gij dezelfde niet veel te boven, de vertalers hebben ervan gemaakt zelfs zeer veel. Gaat gij dezelfde niet veel of zeer veel te boven? En daarna een gewetensvraag, wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En de commentatoren haasten zich altijd te zeggen dat het niet de bedoeling is dat wij een el langer worden, maar dat het idee is dat wij een poosje langer zouden leven. En de vraag is, wie kan daar wat aan doen? Ja, wij kunnen genoeg bedenken, maar ik laat het toch maar liever gewoon staan. En daarna, wat zijt gij bezorgd voor uw kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij groeien, hoe ze wassen, hoe ze groeien. Zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Samenvatten, de moraal. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij klein gelovigen. Daar staat niet voor te lezen. Gij klein gelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Dat is wat de natuurlijke mens doet. Waar staat er, uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wat van ons verwacht wordt namelijk is, zoek eerst het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij, de Heer Jezus, hoogst persoonlijk. Zie. En dan is de volgende vraag. En waar zouden wij dat koninkrijk God zoeken? Waar is dat koninkrijk God dan? Het antwoord is makkelijk genoeg. Dat is in de hemel. Daar waar Christus is, zit dan aan de rechterhand Gods. Op de troon van dat koninkrijk namelijk. Het is weliswaar een verborgen koninkrijk. Maar dat is een onderscheid wat hier door de Heer Jezus heus niet gemaakt wordt. Het gaat maar niet over een openbaar koninkrijk. Het gaat over het koninkrijk van Christus. Waarvan wij deel uitmaken. Dat bovendien verborgen is in de hemel. En wij zouden dus zoeken deze hemelse dingen. Deze dingen die boven zijn. En in dat verband, dezelfde uiteenzetting, maar dan is het inmiddels hoofdstuk 7 vers 8, staat dan die bekende uitdrukking, en ieder die bidt die ontvangt en die zoekt die vindt. En die klopt zal opengedaan worden. En zo verder. Wanneer men dat koninkrijk zoekt, wanneer men daarom bidt, wanneer men aan de deur van het koninkrijk klopt, men zal verhoord worden, de deur zal opengedaan worden, enzovoorts. En daarna, in de volgende verse, vanaf vers 9 inmiddels van Matthäus 7, gaat het nog steeds over precies hetzelfde. Namelijk dat onze Vader in de hemel ons geeft de dingen die wij nodig hebben. Dat is het idee. En ik zou er liever toch niks aan af willen doen. En al wat we dan afdoen, komt heus voort uit ons eigen menselijk denken. Zoek eerst de dingen van het koninkrijk. Dat het met ons naar de mens slecht afloopt in de zin van dat wij toch niet hier op aarde in dit lichaam het eeuwige leven hebben. Ja, dat is waar. Maar ik mag aannemen dat u dat ook niet hoopt eigenlijk, dat het zo is, toch? Nou, daarom. Met ons loopt het er op aarde dus sowieso naar de mens slecht af. Maar het gaat erom of het naar Gods normen met ons goed afloopt. En dat is te meer het geval naarmate wij zoeken de dingen die boven zijn. En zo kom ik vanzelf terug bij Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Waar ons burgerschap is, zegt dus min of meer de Filippense brief. En het argument hier is wat anders. Het argument is niet, en al het andere zal u worden toegeworpen. Het argument is hier in Colossense 3 dat wij niet eens het recht hebben om deze aardse dingen te bedenken. Om de eenvoudige reden dat wij zijn gestorven en voor zover wij toch leven, leven wij samen met de opgewekte Christus. Hebben wij van hem eeuwig leven ontvangen en dus staat er, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij, dat is ongeveer dezelfde gedachte. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar is ons leven. Alleen dat is een verborgen leven. In de zin van, het is een leven dat niet openbaar is. Een leven dat ook niet getoond kan. Of zelfs hoeft te worden aan de wereld. Het speelt zich inderdaad in het verborgene af. Maar daar moet ik meteen aan toevoegen. Dat in het algemeen het leven van de mens zich sowieso in het verborgene afspeelt, hoor. Dus dat valt wel mee. Zo vreemd is deze uitdrukking niet. Want ook als wij niet wedergeboren zijn, zal ik maar zeggen, als wij gewoon van nature mensen waren, zou ik nog tegen u zeggen dat in het leven het er niet om gaat om die uiterlijke dingen, zal ik maar zeggen, maar dat ons leven in werkelijkheid is dat wat in ons hart is. Ik meen dat ik het hier wel eens wat vaker gezegd heb. Ons leven is onze beleving. Het staat tamelijk los van wat wij in de praktijk doen. En nog meer staat het los van wat anderen in de praktijk van ons zien. Of ons zien doen. Zo is dat nou eenmaal. Ons eigenlijke leven, ons wezen om zo te zeggen, is wel degelijk verborgen voor elk ander mens. En soms zelfs voor een deel voor onszelf, maar daar gaat het nou niet om. Dus dat valt wel mee. Maar hier staat dat wij als kinderen Gods een leven hebben dat sowieso verborgen is voor de wereld. En de enige die het echt kent is God zelf. Of is Christus. Beter dan dat wij ons eigen leven kennen overigens. Want ook als wij ons eigen leven bezien, komt wel eens wezen dat we het verkeerd beoordelen. Dat meen ik heel serieus, hoor. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Broeders, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij weet alle dingen. Dus 1 Johannes 3, 4, of daar in de buurt. Er staat daar. Zo van, ja, dat kan al wel zijn dat je jezelf veroordeelt, of dat je eigen hart of geweten je veroordeelt. Maar of God het ook doet, dat is nog een heel ander verhaal. Het kon best eens wezen van niet, is daar de gedachte. Wij zouden ons wat aantrekken van hoe God de dingen beziet. En God ziet ons volmaakt in Christus. Staat daar ook trouwens. Met iets andere woorden. Diezelfde eerste Johannesbrief. En daar gaat het om. Hij weet meer dan wij. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij zal ook de verborgene dingen van ons hart aan het licht brengen. Zo staat het in Romeinen 2, is het, meen ik. En dat impliceert inderdaad ook de dingen in ons hart die voor onszelf feitelijk verborgen zijn. Of die we niet zien of genegeerd hebben. Of waar we zelfs helemaal geen aandacht voor hadden. Waarom ook? Het is ook niet echt belangrijk. Wat belangrijk is, is hoe God deze dingen ziet. En daar gaat het maar om. En wat God van ons verwacht, zeker omdat wij kinderen God zijn, maar eigenlijk wat hij van heel de schepping natuurlijk verwacht, is dat wij hem zoeken. Dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Dat wij zoeken hem te dienen. Dat onze positie als schepsel kennen tegenover onze schepper. En zo verder. En dat we het niet in ons hoofd halen om God naar onze hand te zetten, maar we zouden het in ons hoofd halen om ons te onderwerpen aan hem en hem als onze meerdere te erkennen. Uit wiens hand wij leven. God namelijk die ons, hoe staat het ook weer in Handelingen 17, de adem, het leven en de adem en alle dingen geeft. En dat staat er niet eens, maar van wedergeboren mensen staat er van elk mens, van heel de mensheid dus. Paulus' redenvoering op de Areopagus in Athene. Nou goed. Dat is trouwens leuk. Je weet wat Athene betekent. Is leuk om een keer te vertellen. Ik had het nou toch over of we stevig staan of niet. Nou, Athene. Ja, Jeruzalem was de hoofdstad van Israël. En moet de hoofdstad zijn van het koninkrijk van Christus uiteindelijk. Rome is de hoofdstad van de heidenen als zodanig, althans in Bijbelse tijd. En daar gaat het maar om. Maar in het verhaal komt, in Handelingen, komt dan ook onderweg Athene voor. U weet wel, het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome, maar halverwege Handelingen zit je ineens in Athene. Paulus in Athene. En dat is was de hoofdstad van de, laten we zeggen, de filosofische wereld, van de wijsheid deze wereld. Athene. De Griekse wereld, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Maar Athene wil zeggen dat het gemakkelijk omvalt. Onvast betekent het zoiets. Het staat niet stevig. Labiel Athenos wil zeggen dat het niet zo stevig staat. En zo is het nou eenmaal met menselijke filosofie. En Paulus stelt daar de wijsheid van Christus tegenover. En komt tot conclusies waar alle Griekse filosofen niet bij konden komen. Daar gaat het eigenlijk om in die redenvoering. Hè? Dus zo gezegd. Van nature staan we niet zo stevig, maar waar we zoeken de dingen die boven zijn, waar wij God zoeken, zal hij ons vaststellen, toch? Daar staat het toch? Ook in ons aardse leven hier. En voor zover dat leven dan aards is. Maar hoe dan ook, terug naar vers 3 van Colossense 3. Wij zijn gestorven en ons leven, dat is ons opstandingsleven uiteraard, is met Christus verborgen in God. En iets dergelijks lezen we trouwens in 2 Korinthe hoofdstuk 5. In de bekende woorden van de apostel Paulus. Die zegt dat als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Dat is halverwege vers 15 van 2 Korinthe 5. En waar dan staat, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, dus toch leven, na de dood, om zo te zeggen, opdat degene die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen niet meer hun eigen leven zouden leven, maar opdat degene die leven zouden leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden leven dien die voor ons gestorven en opgewekt is. Wij zouden dus Christus leven, niet onszelf, maar Christus. Ons leven zou niet meer zijn ik, maar ons leven zou zijn Christus. Maar het leven van Christus speelt zich af in de hemel. Boven dus. En vandaar, uw leven is met Christus verborgen in God, is de gedachte. Voor alle duidelijkheid, die tekst die kan je op het verkeerde been zetten, hoor. 2 Korinthe 5, vers 15. Maar als er staat, omdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, dat zichzelf is echt leidend voorwerp en niet meewerkend voorwerp. Er staat niet dat ze niet voor zichzelf zouden leven. Er staat echt dat ze niet zichzelf zouden leven. Niet hun eigen leven, maar in tegendeel, ze zouden leven het leven van degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Ze zouden het leven van Christus leven. Hetgeen ook blijkt natuurlijk uit de daaropvolgende verse waar dan staat: wij kennen niemand naar het vlees, we kennen ook Christus niet naar het vlees. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, enzovoorts. En dat is dezelfde gedachte uiteindelijk als hier in Colossense 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan, waar wij ons afvragen of dat leven dan niet op een of andere wijze toch openbaar zou moeten zijn, zegt de apostel in vers 4 van Colossense 3, wanneer Christus zal geopenbaard zijn. Of eventueel wanneer Christus zal geopenbaard worden. Dat maakt namelijk helemaal geen verschil. En het is bovendien hetzelfde woord in het Grieks. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, voor alle duidelijkheid, hij is ons leven, dan zult ook gij met hem, ook gij met hem, staat er dus twee keer, ook gij met hem geopenbaard worden en dus zichtbaar gemaakt worden, gedemonstreerd worden in heerlijkheid. En daar heeft de apostel dus weer over de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is niet een algemeen bekende gedachte, helaas. Men is zozeer gefixeerd op het idee van of we gaan naar de hemel of we gaan naar de hel, of iets dergelijks na ons overlijden hier, punt, en dat was het dan. Dat men helemaal geen oog heeft voor deze Bijbelse uitspraken die ons spreken over onze wederkomst met Christus. Ongeacht wat je daar nou meteen onder verstaat, dat is wat de schrift ons leert. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is. Nou, wanneer wordt Christus geopenbaard? Dat is heel makkelijk, het is altijd hetzelfde verhaal, hè. Aan het eind van de 70ste week, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, na de bekering van Israël in elk geval, enzovoorts. Dan zal hij verschijnen en dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Uit Matthäus 24, die kent u toch, hè? Ik houd het er nog altijd op, maar ik ga elke discussie erover altijd uit de weg. Maar ik houd het er nog altijd op dat als daar staat dat hij komt met grote kracht en heerlijkheid, dat die termen grote kracht en heerlijkheid termen zijn ter aanduiding van u en mij. Ter aanduiding van de gemeente namelijk. Wat is dan de heerlijkheid van Christus? Noem eens wat. Dat is de gemeente. Zijn lichaam. En zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, dat staat toch in de Bijbel? Daar hebben we nog nooit een goede verklaring voor gevonden, denk ik altijd. Maar de enige echte goede verklaring... Nee, sorry. Maar de enige echte... Niet te lang over nadenken, doe ik ook niet. Maar de enige echte goede verklaring vind ik altijd dat de apostel ook daar in die uitdrukking meteen spreekt over Christus en de gemeente. Per slot, dat doet hij in Efeze 5 ook. En waarom zou je het dan in, wat is het, 1 Korinthe 11 geloof ik, waarom zou je het daar niet doen? Christus komend op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Of komend op de engel des Heren, dat is Christus, komend op de wolken en samen met een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende en zo verder. Dat is net zo goed de gemeente. In elk geval, wij zouden met Christus deel hebben aan zijn heerlijkheid en dus ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo is dat nou eenmaal. Nog afgezien van, ik noem die dingen nu alleen maar vlot, omdat ze met dit schriftgedeelte hier in Colossenzen ze toch niet al te veel van doen hebben. Nog afgezien van dat wij uitgebreid dikwijls filosoferen, nou wij niet, maar sommigen uitgebreid filosoferen over de bruid en de bruidegom, die tot elkaar of aan elkaar voorgesteld zullen worden, of hoe dat maar heten mag. Ik moet u zeggen, Dat als ik dat soort gedachten plaats binnen Bijbelse context, dan zie ik voor me de bruid, namelijk minstens Israël, en aan de andere kant de bruidegom, namelijk Christus en de gemeente, die aan elkaar worden voorgesteld, om zo te zeggen, die tot elkaar komen. En dat is inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël, de verschijning van Christus in heerlijkheid aan Israël. Ja, want tot Israël werd immers gezegd, uw kinderen zullen u trouwen. Staat het toch gewoon? In Jesaja, wat het maar was, hè? Ik weet niet meer welk hoofdstuk ze gauw. Maar het doet ook weinig de zaken, die vindt u wel. Zo is dat nou eenmaal. Wij zullen met Christus verschijnen. Ik zeg ook altijd, omdat het mij, voor mij zo'n duidelijke indicatie is. En omdat het tegen kerstfeest loopt, zeg ik dan altijd, toen bij de eerste komst van Christus, om zo te zeggen, aan de hemel gezien werd, de engel des Heren, samen met een leger van hemelse heerlegers, die verschenen vervolgens met hem, hè. Terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God, en zeggende, ere zij God en vrede op aarde. En daarom zeg ik, bij de wederkomst van Christus verschijnt net zo goed diezelfde engel des Heren, en met hem een leger van hemelse heerlegers. Maar dat is de gemeente. En wat zeggen wij dan? Ere zij God. Ja, precies. Dat is onze functie. Feitelijk ook. In hoogste instantie. Ja, het blijft natuurlijk wat symboliek, maar niettemin, dat is waar het om gaat. En daarna vinden we een beeld van gelijke strekking in Openbaring hoofdstuk 4. Waar we het openingsvisioen min of meer hebben van het boek. En waar Christus gezien wordt op de troon, dan wel het lam, want zo heet hij daar, hè. Het lam op de troon en rondom de troon eerst die vier dieren, als uitbeelding van hoedanigheden van Christus. En daarna 24 oudsten, ik beschouw ze net zo goed als beeld van de gemeente. 24 oudsten die zeggen, vers 8 halverwege, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En vers 10, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem. En wat zeiden ze? En ze wierpen hun kronen die ze hadden ontvangen voor hem neder, want wij zouden kronen krijgen. En hier leggen we ze aan de voeten van de Heer Jezus, waarmee aangegeven wordt dat het niet onze verdiensten was, maar zijn verdiensten, dat wij die kroon ontvingen. En dat gaat gepaard met de woorden, ere zij God. Niet ons komt de eer toe, hem komt de eer toe. Maar hier heet het niet ere zij God, maar hier heet het vers 11. Gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. En als hij dus komt met grote kracht en heerlijkheid, dan komt hij dus met de gemeente die uitdrukking geeft aan zijn kracht en heerlijkheid. En, die is het, en bovendien een gemeente die het resultaat is van een werk zo wonderlijk, dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dus u bent gewaarschuwd. Maar dat was Handelingen 13, aangehaald uit de Oud-Testamentische profetieën. Uiteraard, maar het gaat daar inderdaad om de roeping van de gemeente in onze dagen. Zo'n wonderlijk werk, maar zo is het maar net. Dus, terug naar Colossenzen 3, vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die immers ons leven is, dan zult ook gij, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Per slot, in Korinthe 6 zegt, wij zouden met Christus de wereld oordelen, zelfs de engelen oordelen. Je mag toch aannemen dat die regering, gemeente van eerstelingen, eerstgeboren enzovoorts, dat die regering ook zal voorgesteld worden aan degene die op aarde wonen. En dat is ook wat gebeuren zal, inderdaad, ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over schriftplaatsen, als dat de Heer zou komen met zijn vele tienduizenden engelen of heiligen, waarvan dan in Hebreeën 12 staat dat wij eraan toegevoegd zijn. Staat dan, gij zijt gekomen door de vele tienduizenden engelen. Nou ja, en tot de gemeente van eerstgeborenen en nog zo het een en ander, staat daar. Dat is verwijzing inderdaad allemaal naar oud-testamentische schriftplaatsen, waarin de gemeente dus inderdaad ligt besloten. En daar gaat het maar om. Nou goed, ik laat het verder maar buiten beschouwing. Welk snakes, ik zal er nog één noemen, omdat ik die belangrijk vind in dit verband. Ik heb heel vaak horen discussiëren en mensen bovendien zien struikelen over de uitspraak in 1 Thessalonicenzen 4... waar staat dat wij de Heer tegemoet zouden gaan in de lucht. Maar zij dachten dat wij naar de hemel gaan en daar nooit meer vandaan komen en ook nooit zichtbaar zullen worden op aarde. En bovendien dachten zij dat de hemel ergens heel ver weg was. U weet wel, miljoenen lichtjaren enzovoorts. Zoiets. Zo van, ze zien ons nooit meer terug. Die zien ons nooit meer terug. Die manier, hè. Dacht men. En dan zei men, ja, dat kan dus niet over de gemeente gaan. Want gaat daar over een categorie. Die gaat de Heer tegemoet. In de lucht. En dat zijn wij dus niet. Want tegemoet gaan wil zeggen daarna met hem terugkomen. En ik moet u zeggen, ja, dat zijn wij nou juist wel. En dat staat hier ook in Colossense. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Waaruit u maar ziet dat het belangrijkste niet eens is de opname van de gemeente. Het belangrijkste is dat wat daarop volgt. De opname van de gemeente is, wij gaan hem tegemoet. Maar waar het uiteindelijk over gaat, is de openbaring van de heerlijkheid van Christus en daarmee de openbaring van de gemeente. En als dat zo is, dan logischerwijze gaan wij hem eerst tegemoet. Je zou het zelf haast bedenken, ik weet dat het arrogant klinkt, maar ja. Je zou het zelf bedenken als het niet in de Bijbel stond. Hè? Maar het staat gewoon in de Bijbel. Toch? Nou goed. Dus, er is niks mee mis met 1 Thessalonicenzen 4. Dit is wat gebeuren zal. Wij zouden de Heer tegemoet gaan in de lucht en al zo zouden wij altijd met de Heer wezen.
Waar hij ook is.
Ja, waar hij ook is en wat hij ook doet. Dus wij zijn met hem verbonden. Wij blijven met hem verbonden. En als hij zich manifesteert in grote kracht en heerlijkheid, dan wel met zijn vele tienduizenden engelen of heiligen of hoe ze maar heten, dan zijn wij daarbij, ja. Zelfs als hij zich manifesteert onder de naam Michael. Maar ja, dan vraag ik om moeilijkheden natuurlijk, maar ja, laat maar zitten. En zijn engelen, nou, net zo goed. Ik geloof echt dat dat de gemeente is, kan niet missen. Christus als hoofd daarvan en de gemeente samen. Inderdaad. Maar terug naar het schriftgedeelte dan. Wij zouden ons realiseren, want daar gaat het feitelijk over, dat als er wat te openbaren valt, dan moet dat gebeuren in de toekomst. En mocht er nou eventueel hier ook wat openbaar worden, dan is dat leuk meegenomen, maar daar gaat het niet primair over. Laat staan om. En ik zeg dat met grote nadruk, want ik denk, maar dat hoef je van mij niet aan te nemen hoor, maar ik denk dat een prediking die zegt dat we zo nodig van alles moeten laten zien aan andere mensen enzovoort, ze moeten toch aan ons zien dat wij geloven of kinderen God zijn, dan, ik geloof dat die prediking meer kwaad doet dan goed. Begrijp me goed, ik zoek altijd de goede bedoelingen erin en ik denk niet dat er wat mee mis is. De Bijbel zegt ook dat andere mensen bij gelegenheid iets aan ons zouden kunnen herkennen en zo verder. Maar het is niet de algemene regel, het is zeker niet het doel van ons leven. Het doel van ons leven is dat wij de Heer wat laten zien. De Heer wat geven. Daar gaat het in de eerste plaats om. Beter nog, de bedoeling is dat Hij aan ons ziet wie wij zijn. Daarna ben ik geneigd meteen te zeggen, nou ja, wat een dwaasheid eigenlijk zeg. Hoe zou de wereld aan ons moeten kunnen zien dat we kinderen God zijn als zij God niet kent en bovendien Christus niet kent. En als God dan in ons is en Christus in ons is, hoe zouden zij dat kennen en herkennen? Nog afgezien van of ze het op prijs zouden stellen, want er staat de wereld zal u haten, want ze hebben mij eerder gehaat dan u, enzovoorts. Toch? Of dat nou zo positief uitwerkt.
Staan ze dan Christus zelf niet?
Ze kennen Christus zelf niet. Die zien ze ook niet staan, zal ik maar zeggen. En ze zien in hem ook niet iemand die te begeren is. Hoe zouden ze dat aan ons zien? Ik bedoel... Ja. En in de praktijk, los van... dan kom ik even niet vanuit de kant van de Bijbel binnen... maar dan kom ik vanuit de kant van de praktijk binnen. Dat is altijd de verkeerde kant en daarom doe ik het nu dus ook. In de praktijk is het zo dat, dat de wereld pas wil erkennen... dat wij goede christenen zijn als wij de winkel gesloten houden op zondag... en niet voetballen op zondag en ook niet fietsen op zondag. En er was nog iets... nou goed, dat doet er ook niet toe. Maar als we ons netjes houden aan allerlei regeltjes waar niemand zich aan houdt... maar als wij ons er wel aan houden, dan zijn wij goede christenen in hun ogen. En dan willen ze nog niet zijn zoals wij zijn, uiteraard. Dus wat schiet je daar nou mee op? In de eerste plaats, er is niks christelijks aan. Want dit is niet anders, wat ik nu noem, is niet anders dan een schoon gelaat te willen tonen aan de mensen. Toch? Een enige vorm van propaganda voor onze Heer zit daar heus niet in. De Bijbelse boodschap is er een die vrijheid brengt, enzovoorts. Maar ons vinden ze pas goede christenen als wij leven als gevangenen. En leven onder het juk. Dus het schiet echt niet op, hoor. En als blijkt dat we uit genade leven, spreken ze er schande van.
Goede christenen zijn dode.
Ja, ja, ja. Ja, precies. Nee, het punt is dat we ons van heel die wereld niks zouden aantrekken. Wij zijn der wereld gestorven. Dat is waar het echt om gaat. En voor zover men wat zou zien, zal men die goede werken zien die zijn tot heerlijkheid des vaders. Of men daar jaloers op wordt, is een heel ander verhaal, maar die zou men eventueel kunnen zien, ja. Dat natuurlijk. Maar of men dat wenselijk acht, of men er blij mee is, te vrezen valt van niet. Maar goede reclame vind ik altijd wanneer ons leven in overeenstemming is met wat wij geloven en dus ook in overeenstemming met wat wij verkondigen, met een plechtig woord. In overeenstemming met ons getuigenis. Je kan moeilijk genade prediken als je onder de wet leeft. Je kan ook niet de wet prediken als je zelf uit genade leeft. Dat bedoel ik nou maar. En of men nou wet wil of genade, maakt me dan verder niks uit als je maar zorgt... dat je leven in overeenstemming is met wat je zelf gelooft. Of men het ermee eens is, daar gaat het niet om. Toch? Nou goed. Ik zeg ook altijd, als in de Bijbel staat, zij het zonder aanstoot te geven, dan tenzij anders vermeld, betekent het dat we de Heer geen aanstoot zouden geven. Dat we hem wel behagelijk zouden wandelen. Dat komt eerst. En dan een hele poos niks. Meen ik echt. Want als er wat geopenbaard moet worden, wel de Heer zelf openbaart zich niet. Niet aan de wereld, vertoont zich niet, enzovoort. Sterker nog, er staat in de Bijbel het tegenovergestelde. Namelijk, hij heeft de wereld losgelaten en hij verbergt zich voor de wereld. En ons leven is met Christus. En dus ook in overeenstemming met zijn wil, verborgen. In God. Precies, de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Eerste brief van Johannes, ja. Maar in Johannes 16, 15 en 16 vind je dat ook al. Natuurlijk, zo is het. De wereld kent ons niet en kan ons ook niet kennen. Wil ons ook niet kennen en zo verder, omdat zij Christus niet kent. Dat is waar het eerst om gaat. Zie? En dus, ons leven is verborgen. In God. En wanneer er wat geopenbaard zal worden... Dat is op zijn vroegst bij de openbaring van Christus zelf. Hij komt uiteraard eerst. Dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is inderdaad dus, nou ja, na het aanroepen van de naam des Heren door het Joodse volk. En dat is dus het eind van de 70e week van Daniel. En eerder niet. Ik denk ook dat, dat weet ik zeker, omdat ik het in de Bijbel lees... Ik denk dat daar ook inderdaad onze praktische dienst begint. Dat wil zeggen op het hoogste niveau. Ja. In verband met de openbaring van dat koninkrijk van Christus. Daar gaat het nou juist om. En dan zijn wij wel degelijk met aardse zaken betrokken. Echter vanuit de hemel. Want hoe dan ook, de aardse dingen zouden bestuurd worden. Geoordeeld worden, dat is hetzelfde. Bestuurd worden vanuit de hemel. Nou ja, goed. En daarna, broeder, ja, ik wil nog een paar dingen noemen. En als daarna dus de Satan uit de hemel geworpen moet worden, dan gebeurt dat door ons. Als Israël verzameld moet worden, of gebracht moet worden in de woestijn en verzorgd worden, gebeurt dat door ons. Als Israël verzameld moet worden uit alle volken en gebracht moet worden via de woestijn naar het beloofde land, gebeurt dat door ons. Als het evangelie gepredikt moet worden in de hele wereld, gebeurt dat door ons. Maar allemaal vanuit onze hemelse positie. Wij zouden de engelen gelijk zijn. En waar zijn die engelen voor eigenlijk? Zij zijn gedienstige geesten. Daarom leren we nu te dienen, hier ook. En toch zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen worden. En dat is dus Israël en de volkeren. Ze beginnen bij Israël uiteraard. Dat is ongeveer het idee. En dat staat echt in de Bijbel. Die moet er alleen, ja, je moet er je oogjes mee open hebben, maar niet meer. Nou goed, andere keer hebben we het daar misschien weer eens over. Hier in vers 1 tot en met 3 gaat het erom dat we onze positie bewust zouden zijn. Onze positie als hemelburgers, of beter nog, onze positie als leden van het lichaam van Christus. En dus deelgenoten van zijn zegeningen, zijn heerlijkheid, zijn eerstgeboorterecht en wat het allemaal wezen mag. Maar dat stond allemaal natuurlijk in hoofdstuk 1 reeds. Maar waar wij ons dat bewust zijn, geldt vervolgens vers 5. Want dan is de volgende vraag, maar wat moeten we daar dan nog mee? U weet wel, maar we zijn toch nog hier. Of wat moeten we er hier dan mee? Of zoals ik een zuster gekend heb, die dan altijd meteen riep. En nu de praktijk. Dat was altijd nadat ik amen gezegd had, overigens. Die woonde trouwens hier in Emmen, maar laat maar zitten. En nu de praktijk, zei ze dan. Dat was min of meer ironisch of zelfs cynisch bedoeld. Zo van, ja, het is allemaal mooi en prachtig en ik geloof het ook wel, maar ik kan er geen bal mee. Daar komt het op neer. Ja, waarom dat zo was, heb ik nooit begrepen. Het zal wel aan mij gelegen hebben. Maar hier staat gewoon wat er de consequentie van is. Ik denk altijd dat mensen die er echt niks mee aan weten te vangen, domweg er ook niks mee aan willen vangen, omdat het ze te veel kost. De consequentie namelijk is, vers 5, direct het volgende woord, dood. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk, hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst en zo verder. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Begrijp je me goed? Wij kunnen die dingen niet vermoorden, niet doden. En als u zegt, maar het staat er wel, dan zeg ik, ja, u weet toch wat doden betekent, als werkwoord. Kijk, dood is scheiding, en het werkwoord doden wil dus zeggen scheiding maken. Dat wil zeggen, er niet mee communiceren. En de andere Bijbelse uitdrukking is die van dood houden, dood rekenen. Dat is precies hetzelfde. Als iemand zijn broeder vervloekt, is een broeder moordenaar, staat er in de Bijbel. Als iemand zegt, ik wil niks met je te maken hebben, dan bedient hij de dood als het ware. Hij maakt scheiding, definitief enzovoorts. En dat is de betekenis van dit werkwoord, doden uiteraard. Maar het punt is dat waar wij met Christus gestorven zijn, zouden de dingen van de oude mens inderdaad geen invloed meer hebben op ons leven en op ons doen en laten, was de bedoeling. Wij zouden die dingen dus voor dood houden, maar dat is de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 6, meen ik. Dank u, broeder. Waar staat in vers 9 en 10 dat de Heer Jezus Christus eenmaal gestorven is en het was eens en voor altijd. En hij leeft, ook eens en voor altijd, en einde van vers 10. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat wil zeggen, dat hij leeft, leeft hij voor God. De meest eenvoudige betekenis is, dat leeft hij met God. Leven is namelijk het tegenovergestelde weer van dood. En leven is dus niet scheiding, maar gemeenschap. En de gedachte is dan minstens, hij leeft in gemeenschap met God. Maar in werkelijkheid betekent het veel meer. Het betekent, hij leeft voor God. in dienst aan, van God. Dat kan trouwens niet missen, want de Hebreeënbrief leert ons dat uitgebreid. Namelijk dat de opgewekte Christus van Gods wegen is aangesteld in de dienst aan God. En hij is daar het hoofd ook van. Het hoofd van dienst, zeg ik altijd. Al heet het dan in die Bijbelse symboliek hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in de dienst aan God. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, staat er ook bij, enzovoorts. Hij leeft dus goden. Of anders moet je die woorden nemen uit vers 4. Hij is namelijk opgewekt tot heerlijkheid des vaders. En de bedoeling is dat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En in nieuwheid des levens wandelen wil dus zeggen leven tot heerlijkheid Gods, tot heerlijkheid des vaders. Zo is het met Christus. Hij leeft goden dus, vers 10. En dan vers 11. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. En dus middels consequentie dat niet de zonde in ons sterfelijk lichaam zou heersen, vers 12. Maar dat de gerechtigheid in onze sterfelijke lichamen zou heersen. En zo gaat het hoofdstuk verder, blijft het thema van de rest van dit hoofdstuk.
Het staat in de nieuwe vertaling, staat het, zo moet het voor u vaststaan.
Ja, precies. Kijk, dat woord houdt het daarvoor, in de nieuwe vertaling dan vertaald met zo moet het vaststaan of vaststaan. In werkelijkheid is het gewoon het woord rekenen. Logisch om mij. Dat wil zeggen calculeren. Als je een plechtig woord wil hebben, dat is wat het is. Calculeren, rekenen, boekhouden, dat is het. Een werkwoord afgeleid van logos. Woord, idee, gedachte, formule, rekensommetje, dat is wat het woord betekent. Houd het ervoor, wil zeggen, reken zo. Zo moet je boekhouden en zo moet je de dingen bezien. Niet vagelijk, maar inderdaad heel concreet. Bewust, zwart en wit, met cijfertjes, met getallen als het ware. Het is hetzelfde als ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Uit Romeinen 8 vers, wat het maar was, 19, 18 was het. Hetzelfde woord is dat, rekenen. En dat is heel concreet vaststellen, zo is het. En daar gaan we vervolgens vanuit, dit zijn de vastgestelde feiten. Reken dus zo dat gij der zonde dood zijt, maar goden levend zijt. En dus dat gij niet de zonde zou dienen, want gij zijt der zonde gestorven, maar dat gij goden zou dienen, want gij zijt goden levend, is de gedachte. En als dan Colossens 3 vers 5 zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn, is dat gewoon hetzelfde. Reken zo alsof dat dood is. Die dingen namelijk, die dan genoemd worden, hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, die dingen zijn voor ons van nature, voor onze oude mens weliswaar niet dood, maar de gedachte is dat ze voor God dood zijn. Zij zouden niet een rol spelen in ons leven en dus niet in onze beleving, dat is hetzelfde namelijk, en dus ook niet in ons denken. En ik zal er meteen nog iets veel moeilijkers aan toevoegen. Of misschien toch iets veel makkelijkers. Je kan natuurlijk zeggen, dit betekent ongeveer dat wij deze dingen niet moeten doen. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging enzovoorts. En dan zeg ik inderdaad, dat is het ideaal dat we ze ook niet doen. Maar dat komt zelden voor. En de vraag is of het überhaupt voorkomt. En waar het voorkomt, vraag je af of die mensen ooit geleefd hebben. Maar dat is weer een ander verhaal. Sorry. Want te zeggen, doe niet dit, doe niet dat, doe niet zus en doe niet zo, dat lijkt, als je mij vraagt, 100% op wet. En is het ook. Het mag niet. En zo lees ik dit vers dus ook niet echt. Hoe ik het lees, wel, het is immers rekenen, het is immers boekhouden. Het betekent gewoon dat waar, ik zal het makkelijk beginnen, waar iemand anders het doet, dat is niet het allerergste, broeder. Het ergste is dat wij er dan weet van hebben. Dat is het ergste. Je moet zorgen dat je niks weet. Dat is het beste. En dat is voor anderen ook het beste, dus je moet anderen ook niks vertellen. Dat meen ik. Ja, dat meen ik echt. Daar komen we nog op, maar daar hebben we vanavond geen tijd meer voor. Maar dat staat in vers 13. Vergevende elkander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Mocht dat zo zijn. Anders zou je de conclusie trekken, wij moeten elkaar vergeven, maar dan moeten ze ons eerst vertellen wat ze allemaal misdreven hebben. Nee, zegt Paulus, nee, zo we een klacht hebben, nou mooi, dan hebben we wat te vergeven.
Zo, met niks te
klagen. Ja, precies. Nee, het betekent, vers 5, dat mocht iemand dit soort dingen doen, dat wij er niet op zouden reageren. We rekenen die dingen niet. Die zijn voor God weggedaan. Het hoort bij de oude mens, die is voor God dood. Je zou het kunnen beschouwen als een zonde, maar wij hebben de vergeving der zonden, namelijk der misdaden enzovoorts. En we hebben elkaar maar te vergeven. Sorry, maar dat is zo. Ik zeg niet dat je er misbruik van moet maken, maar ik zeg alleen dat het wel zo is. Je moet nooit ergens misbruik van maken, maar uiteraard, is nooit goed. Maar je kunt er wel gebruik van maken en zo moet het ook. En dat is nog niet alles, want nog veel belangrijker is eigenlijk dat mochten wij zelf deze dingen doen, mocht het ons overkomen, wij zouden het niet rekenen. Nee, zuster, dat is een gevaarlijke leer, daar weet ik alles van. En ik kan u talloze voorbeelden daarvan geven, praktische voorbeelden, uit de praktijk, met naam en toenaam, doe ik ook niet. Want deze dingen worden misbruikt natuurlijk, maar verandert aan de waarheid als zodanig niks. Wij zouden ze niet rekenen. Wat u en ik, wat wij als gelovigen moeten leren, is dat waar ons hart ons veroordeelt. Ik ben blij dat ik die tekst al straks even heb aangehaald. Dat waar ons eigen hart ons veroordeelt, wel nu, God is meerder dan ons hart. En die veroordeelt niet, want die zegt, ja, dat is die oude mens. Dat is zo. En voor degene die dan roept, dus ik mag alles maar doen, dan denk ik, ach, daar. Dan kan je wel zeggen van, nee, maar dat helpt je niks. Dus dan zeg je maar gewoon ja. Of dan moet je zeggen, maar dat moet je dan zelf maar weten. Want dat is het punt niet. Het punt is dat wij bij gelegenheid dingen doen die inderdaad in zichzelf niet Goden welbehagelijk zijn. En ook voor andere mensen niet welbehagelijk zijn. Maar in de praktijk gewoonlijk ook voor onszelf niet. En daarna zitten wij ermee, in elk geval. En lopen wij met onze schuldgevoelens rond. Zeker ook als kinderen. God zeggen, we zijn toch kinderen, wij hadden dat niet mogen doen. Hoe kan het toch dat het, enzovoort. Ja, hoe kan het? Dat is gewoon de oude mens, dat, wat het maar is. Maar daar gaat het verder niet om. Waar het om gaat is dat wij juist dan, zouden leren, want daar dient het voor in de praktijk. Dat wij juist dan zouden leren te leven uit de genade. Waarmee andere mensen en broeders en zusters dikwijls ook niet overvloedig zijn over ons. Maar de Heer wel. Daar gaat het me om. Hoe zou een mens moeten leren leven uit genade als je helemaal nooit zondigt? Als je helemaal nooit iets doet wat verkeerd is. Legt u mij dat eens uit. Dan weet je toch nooit wat genade is. Een heerschappij der genade zou, als u mij vraagt, in beginsel niet eens nodig zijn als we niet zouden zondigen. Dan heb je geen genade meer nodig. Niet in de smalle betekenis van het woord in elk geval, en daar gaat het me nou even om. Nee, het gaat er juist om dat, of laat ik langs de andere kant binnenkomen. Ik lees in Hebreeën hoofdstuk 9, lees ik dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken. Maar er staat niet dat het bloed van Christus ons vlees of ons leven in het algemeen reinigt van dode werken. Maar wel ons geweten. Hetgeen automatisch impliceert dat de Heer er niks aan doet om ons minder te doen zondigen. De Heer ontlast gewoon ons hart en ons geweten, ons denken enzovoorts. Zodat onze zonden onszelf niet in de weg staan om de Heer te dienen. Zo is dat.
Mag je dan kort samenvatten eigenlijk dat deze dingen die hier beschreven worden, dat als er achteraan staat, is, welke is afgodendienst, dat het een onttrekking is van het reinigen van het geweten eigenlijk, dat eigenlijk de definitie is die daar voortkomt.
Ja, Het valt in het kader van gij zult de Heer uw God niet verzoeken, als we dan even wat bed erbij halen. Want en bovendien, ik had nog iets moeten zeggen over het vers. Dat is namelijk dat uit het verband en uit de formulering blijkt dat het hier in vers 5 niet eens gaat om incidentele dingen als hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid enzovoort. Maar dat het gaat om een levenswijze. En dat is niet hetzelfde. Je kunt bij gelegenheid bepaalde dingen doen, maar dat is wat anders dan dat je ze continu zoekt. Misschien zijn dit uitersten die ik nu noem, want er zijn natuurlijk ook allerlei grijstinten tussen, heb ik me laten vertellen. Maar goed. Maar hier gaat het om een levenswijze als zodanig. En dingen als hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid zijn echt dingen die in hoge mate het leven van de natuurlijke mens bepalen. Daar ga ik liever niet op in, eerlijk gezegd. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar wij zouden ons door dit soort dingen ook niet laten leiden. Wij hebben namelijk alternatieven. We zouden niet dit zoeken, wij zouden de Heer zoeken. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. En daarna wil ik toch nog wel graag gezegd hebben dat waar wij dat doen, zal het, als u het mij vraagt, wel degelijk mede tot gevolg hebben dat wij minder zondigen. Maar ik zeg dat het liefst maar helemaal achteraan even, omdat ik niet denk dat het echt belangrijk is. Gewoonlijk niet. En waar het belangrijk is, nou ja, dan zeg ik, zo is het. Als het echt zo is dat onze zondige daden onze dienst aan de Heer in de weg staan, ben ik er ook stellig van overtuigd dat de Heer ons daarvan vrij maakt. Maar waar het hem niet in de weg staat, zal hij ons er ook niet van verlossen. We moeten gewoon leren leven met wie wij zijn. En eventueel met wat wij doen. Enzovoort. Waar we dan wellicht spijt van hebben of niet. Daar heb ik het nou niet over. Maar God kan ons, wil ook ons in dit vlees, terwijl we nog in het vlees zijn, gebruiken. Wij zijn zondaren, natuurlijk. Maar wij hoeven niet te leven, dat is Romeinen 6. Wij hoeven echt niet te leven onder heerschappij van de zonde. En dat is waar het over gaat. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn en daardoor leven onder de heerschappij van Christus die zijn werk in en door ons zou doen. Of we daarmee beantwoorden aan wettische normen, nee, maar die vraag is ook helemaal niet aan de orde. Dat doet er ook niet toe. En u zou bovendien moeten begrijpen dat het vooral tot eer van God is dat waar wij ons nog bevinden wel degelijk in een zondige wereld en in een zondig lichaam, met al zijn zondige instinct en wat er maar aan vast zit, dat is toch en juist tot eer en heerlijkheid van de Heer, als wij niettemin met dat zondige lichaam of in dat zondige lichaam de Heer groot maken. Want zo is het. De Heer wordt niet groot gemaakt daar waar wij niet meer zondigen. De Heer wordt groot gemaakt daar waar ons oude menselijke zondige sterfelijke lichaam niettemin huisvesting biedt aan de geest die in ons zou heersen en ons inderdaad zou brengen naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Ondanks de aanwezigheid van de zonde. Dat is waar het werkelijk over gaat. En dat kan alleen, niet door de heerschappij van de wet, maar het kan alleen door de heerschappij van de genade. En daar moet ik het eerst dringend bij laten. Even terug naar Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Waarbij het uiteindelijk in dit vers gaat om een levenswijze. Meer dan om een incidentele struikeling, als ik het zo mag zeggen, waarvan dan staat om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, eigenlijk letterlijk de zonen der ongehoorzaamheid. Nou zoek ik even daarnaast op Efeze hoofdstuk 5, waar woorden van gelijke strekking staan. En er staat zelfs in vers 6 van Efeze 5 exact hetzelfde. Want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Welke dingen? Wel staat er, vers 5, want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, zijn dus dezelfde woorden, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En we zouden dat goed begrijpen. Van hen staat, ze hebben geen erfenis in het koninkrijk Gods. En daarna over hen komt de toorn Gods. Over namelijk de kinderen der ongehoorzaamheid. Er zijn vele verklaringen geopperd van deze schriftplaatsen. U vinden ze trouwens ook in Galaten 5 en nog zo wat plaatsen. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Eerst staat er, dit weet gij dat geen hoereerder enzovoorts erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Er staat niet dat zulken niet het koninkrijk van Christus en van God binnengaan. Dat staat er niet. Begrijp je me goed? Het wordt hier gezegd tot mensen, zowel in Efeze als in Colossense, maar ook in Galaten, wordt het gezegd tot mensen die dat koninkrijk al lang zijn binnengegaan. Het gaat er niet om of men in de hemel komt, of behouden wordt, of wedergeboren wordt, of iets dergelijks. Het gaat erom of men erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En in de praktijk is die erfenis loon, een kroon, heerlijkheid, of hoe dat maar heten mag. De gedachte is dat iemand die zo leeft, ik zeg met opzet zo, niet iemand die dit doet zozeer, maar meer in de zin van iemand die dit praktiseert als gewoonte, als levenswijze, heeft, zo iemand heeft geen erfenis, krijgt geen loon. Het valt in de categorie hout, hooi en stro van 1 Korinthe 3 en dat komt inderdaad in het oordeel dan wel onder de toorn Gods. En dus staat er, om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. En ik heb er geen moeite mee om in die uitdrukking kinderen of eigenlijk zonen der ongehoorzaamheid, om daarin toch kinderen Gods te herkennen. Waarom ook niet? Er zijn kinderen Gods genoeg die in de praktijk leven niet uit geloof en dus uit gehoorzaamheid, maar inderdaad als ongehoorzame, als degene die naar het woord Gods toch, ondanks alles, niet willen luisteren. En die dus hun leven laten, niet alleen beïnvloeden, maar zelfs laten besturen door de dingen die hier genoemd worden, omdat het bij de natuurlijke mensen nou eenmaal zo gaat. Zo iemand komt wel degelijk in het oordeel. Ik weet dat het heel impopulair is, zeker onder evangelische christenen, om dit te zeggen. Maar niettemin, er zijn schriftplaatsen die nog met veel en veel zwaardere woorden dit oordeel aankondigen. En zelfs de uitdrukking als vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God wordt gezegd tot wedergeboren mensen. En woorden van die strekking vind je dus uitgebreid in de Hebreeënbrief zelfs meerdere malen. 1 Korinthe 3 is daar ook een duidelijke schriftplaats over. Dat wil zeggen, de werken komen in het vuur en zullen verbrand worden. Er komt dus een oordeel over het praktisch leven van de gelovigen. En als het alleen maar dit is, als men zo geleefd heeft, als men niet uit de genade, niet uit deze nieuwtestamentische beginselen geleefd heeft, heeft men geen erfenis in het koninkrijk als zodanig. Begrijp je me goed? Wij zouden het onderscheid zien tussen de gemeente als collectief en de gemeenteleden individueel. Van de gemeente als collectief wordt gewoon gezegd, die gemeente wordt tot zoon gesteld. In een hemelse positie. Maar er zijn kinderen als deel uitmaken van de gemeente, die inderdaad uit dit soort dingen niet geleefd hebben, en die dus geen erfenis krijgen in het koninkrijk. Dat wil niet zeggen dat ze niet in de hemel zijn of komen, of niet meer deel uitmaken van de gemeente. Want daar kan nou helemaal niks aan afgedaan worden. Maar dat betekent wel dat ze, om het eens populair te zeggen, want ik kan het niet anders, dat ze er in de gemeente, binnen de gemeente, dan, maar dan ook echt de laagste positie innemen.
2 Timotheus 2 vers 10 spreekt er ook over.
Nou, die moet ik dan eerst opzoeken, broeder, want die ken ik niet uit het hoofd, geloof ik. 2 Timotheus.
Ja, 2 Timotheus 2 vers 10. En dat er omheen gaat, maar dit is dan.
Oh, ja. En wat er verder volgt, ja. Vanaf vers 10 dan maar, 2 Timotheus 2. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Hetgeen impliceert dat men dus ook zaligheid kan verkrijgen zonder eeuwige heerlijkheid.
Met of zonder
loon, daar gaat het om. En dan verder, Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven, in de praktijk, nu dus, was de bedoeling. En indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Je kan er meteen Romeinen 8 vers 18 weer achteraan lezen. Ik ben verzekerd of ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, door het verdragen namelijk, niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Maar hier zegt de apostel, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dat is de conditie, de voorwaarde dus. En dan, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. En dat is dezelfde gedachte uiteraard, maar nu met andere woorden. Als wij hem in ons leven hier niet erkennen, dan zal hij, als onze Heer, zal hij ons niet erkennen als die dienstknecht, die goede en getrouwe dienstknecht enzovoorts, die hij immers over veel zou zetten. Dat is het hele idee. Wanneer wij niet leven uit zijn hand nu, dan zullen wij in de toekomst uit zijn hand ook niks ontvangen. Dat wil niet zeggen dat men dus voor eeuwig verloren gaat in de absolute zin, want er staat meteen achter, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Aan zijn woord namelijk, in elk geval. Hij kan namelijk zichzelf niet verloochenen, is het idee. Wij zijn en blijven kinderen Gods. Wij kunnen ook onder alle omstandigheden een beroep op hem doen, eventueel naar hem terugkeren. Ik vind het altijd wat zware woorden, maar ik denk toch dat ze op zijn plaats zijn. Hij blijft getrouw. Wij zouden dus onder alle omstandigheden met vrijmoedigheid ingaan, ondanks wat wij zijn, wie wij ook zijn, want hij heeft hij telt onze oude mens niet. Maar de bedoeling is dat onze nieuwe testament, ons nieuwe leven, onze nieuwe natuur geteld, gerekend zou kunnen worden, omdat hij wat voorstelt, omdat er wat van terechtgekomen is, omdat hij tot groei, tot ontwikkeling en tot praktische dienst gebracht is. Dat is waar het om gaat. En daar zouden wij ook loon voor ontvangen.
Hier in die categorie, de mensen te verstaan die Paulus vijanden van het gelijk van Christus.
Inderdaad, die vallen daar ook onder. Degene die uit het vlees leven en dus de opgewekte Christus en al wat erbij hoort niet erkennen, die beschrijft hij als vijanden van het kruis van Christus. Het wil niet zeggen dat ze niet wedergeboren zijn. Het wil alleen zeggen dat ze zich daar niks van aantrekken en daar ook niet uit leven. En dus eigenlijk het kruis van Christus niet erkennen. Want als men uit het vlees leeft, leeft men uit beginselen die door het kruis, dat wil zeggen door de kruisdood van de Heer Jezus, weggedaan zijn. En ieder die onder de wet leeft, is dus een vijand van het kruis van Christus. De term komt trouwens, meen ik ook, uit Galaten. En daar staan die dingen. Nu we het er toch over hebben, wil ik u ook wel even Hebreeën voorhouden. Hebreeën hoofdstuk 12 in elk geval. Staat het wat kort trouwens. Nou, er staat in ieder geval dat als wij ons eerstgeboorterecht als het ware weggeven, en dus niet leven uit deze roeping, dat is hoofdstuk 12 van Hebreeën vers 16... dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, daar kunnen wij dus kennelijk ook. Een eerstgeboorterecht brengt priesterschap en koningschap immers met zich mee. Wel, er staat, gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Zo staan wij er dan eventueel ook voor dus. En dan nog verder. Vers 15. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Ze verachteren van de wet Gods, is alleen maar toe te juichen. Ja. Ja, men zou toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En dan meteen vers 28. Daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, namelijk erven, niet ingaan, dat is al gebeurd. Maar we zouden het koninkrijk ontvangen. Wel, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, waarvoor wij dan ook loon zouden ontvangen uiteraard. En zo niet, vers 29, want onze God is een verterend vuur. En dat vuur zou gaan door hout, hooi en stro, alles wat de oude mens had voortgebracht. Ziet u, dat wordt gewoon tot gelovigen gezegd. En nog uitgebreider vinden we dat in Hebreeën hoofdstuk 6. Dat is een omstreden schriftgedeelte, realiseer ik mij, maar vooruit. Want daar gaat het over degenen die aan deze dingen hebben deelgekregen en afvallig worden, vers 6. Ze worden afvallig. Ze blijven namelijk bij de melk en ze willen de vaste spijs niet. Maar dat staat in de verse hieraan voorafgaand. Ze worden afvallig. Wel staat er, zij kruisigen de Zoon van God opnieuw. En ze maken hem openlijk te schande. Omdat ze inderdaad blijven bij de melk en daarmee toch bij de dingen van hun oude schepping en zo verder. En dan, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die aarde ontvangt zegen van God. Weer een voorbeeld uit de natuur. En de bedoeling is dat wij die ook die regen ontvangen, dat woord Gods namelijk, dat wij bekwaam vrucht zouden dragen voor degene die ons bebouwt, voor de Heer zelf dus, was de bedoeling. Dan ontvangen we zegen van God. Ziet u, er staat dus eigenlijk hetzelfde als zoek eerst het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het is precies hetzelfde. Maar daarna staat er, maar die doornen en distelen draagt, elders heet het dan hout, hooi en stro, maar het gaat allemaal om dingen van de oude schepping. Die doorn en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Dat zijn toch zware woorden. En nog zware woorden, nog zwaardere woorden vinden we in Hebreeën hoofdstuk 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, vers 25. Dat wil zeggen, laat ons onderling bijeenkomen, namelijk bij de troon der genade, waar we elkaar ontmoeten, want dat is de strekking van dit hoofdstuk in elk geval, maar van de hele brief feitelijk. En laat ons dat niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want sommigen leven uit heel andere beginselen en zijn dat gewoon. Laat ons dat niet nalaten, maar laten wij elkander vermanen, aansporen, aanmoedigen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En ik zeg meteen, dag betekent oordeel, dus duidelijk hier ook, hè. Zoveel te meer. Terwijl je ziet dat het oordeel, de dag van Christus namelijk, onze openbaring voor zijn rechterstoel, nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, kortom, zo wij afvallig worden, net als in hoofdstuk 6 vers 6, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar wat er wel overblijft is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En daarna, als iemand de wet van Mozes overtreedt, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. En de vraag is, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft? En de vraag is, hoeveel te zware straf voor degene die het evangelie heeft afgewezen? Maar die de Zoon van God vertreden heeft. Die, dat wil zeggen, die Christus beschouwd heeft als niet nut. En die van de genade vervallen is. Ik heb nou even wat uitdrukkingen uit de Galatenbrief. Die niet wil leven onder die beginselen waaronder hij van Gods wegen op grond van wedergeboorte geplaatst is. Dat is dus heel sterk. Bij sommigen dringt dat niet door. Maar het lijkt mij inderdaad verschrikkelijk. Als je straks voor de Heer staat en van je hele leven is niks overgebleven. Het was allemaal mensenwerk, het was allemaal van jezelf. Heeft je niet kunnen gebruiken. En dan te bedenken dat je als kind al zong, mij wil de heiland gebruiken in zonnestraal te zijn, enzovoorts. Ja, kerst bijna, hè. Jezus zegt van ons dat wij kaarsjes zijn, enzovoorts, hè.
Nee, ja, ja. Van ons verwacht dat we branden als kaarsjes.
Ja, 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 dan moesten we met zo'n kaarsje in de hand staan, hè. Rond kerst, dan kreeg je van die hete vingers van. En zo hoort het ook, denk ik, achteraf. Maar vooruit. Maar inderdaad, wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. En dan vers 31, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. God die men beleed. In wie men zegt te geloofden, die men als vader beschouwde enzovoorts. Maar wie men, naar wie men niet wilde luisteren, dat is het idee. En dan heb ik het nog niet eens over de tweede Petrusbrief. Die gaat daar ook over. En de brief van Judas enzovoorts. Het gaat allemaal over dit oordeel, waarschuwing. Denk erom, het gaat om eeuwige dingen. Ze zijn belangrijk genoeg. Het is niet alleen een kwestie van, men krijgt geen loon. Men zal inderdaad beschaamd staan. En dat voor altijd. En dat stel je toch niet voor bij de hemel, lijkt mij. Maar niettemin wordt het in de Bijbel wel zo beschreven. Nou goed, ik zoek weer op. Colossens hoofdstuk 3. De toorn Gods, vers 6. De toorn Gods komt dus over deze zonen der ongehoorzaamheid. En men zou die uitdrukking gewoon lezen als ongehoorzame zonen. Ze willen niet luisteren, enzovoort. En worden dus onterfd. Zoon of kinderen in de algemene zin blijven zij, maar aangesteld tot zonen in de zin van aangesteld tot eerstgeborenen, dat zit er dan inderdaad niet in. Goed, wat wij zouden doen namelijk is deze dingen doden, negeren, er niet mee rekenen is de gedachte. En dan vers 7, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet, maar nu legt ook gij dit alles af. En voor alle duidelijkheid, het heet in vers 5 doden, het heet in vers 8 afleggen, het heet in vers 9 uitdoen. En daarna het tegenovergestelde heet in vers 10 aandoen. En in vers 12 heet het eveneens aandoen. En al die woorden die ik nu noem, behalve dan die van vers 5, doden, al die woorden hebben betrekking op kleding. Legt af, doet uit. En andersom, doet aan. De gedachte is namelijk dat men het oude gewoon kan afleggen alsof het één kledingstuk is. En dat men het nieuwe, de nieuwe mens, ook gewoon kan aandoen alsof het één kledingstuk is. En zo gemakkelijk is dat ook. Omdat het gewoon gaat om dingen waar onze gedachten naar uitgaan. Dingen die wij zoeken of bedenken. Wij zouden niet zoeken of bedenken de dingen van de oude mens. We zouden ons bewust oriënteren op Christus. En dus zoeken of bedenken de dingen die van Christus zijn. En daarmee doen wij de nieuwe mens aan. En het heet dan in vers 10. Wij zouden aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. En in vers 12. Zo doet dan aan, als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid enzovoort. Men zou dat gewoon aandoen. Men zou dat dus bewust zoeken. Want dat is het waarheen de geest in ons, dan wel het woord in ons, ons leidt. En wij zouden dat weten, opdat wij inderdaad ons daarbij aan zouden sluiten. Wat de Heer van ons verwacht, van ons als kinderen Gods, is dat we inderdaad de oude mens, de onze, maar ook die van een ander, dat we die oude mens niet zouden rekenen, dat we die zouden negeren. En een ander woord daarvoor is gewoon vergeven. Want vergeven is de vertaling van een woord wat eigenlijk betekent begenadigen. Of, en dat is meestal het geval, het is de vertaling van een woord dat eigenlijk gewoon betekent laten. In de zin van met rust laten, negeren, er niks aan doen. Dat is wat het woord vergeven betekent. In het Onze Vader bijvoorbeeld, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is dat woord. Laat het zo, doe er niks aan. Gewoon negeren. U weet wel, niet op reageren. Leen, ik dacht dat hij zou komen. Hij is wat oud langzamerhand. Hè? Ja, jaartje of 40. Jaartje of 40, denk ik. Maar vooruit. Niet op reageren. Lena was de kreet altijd. Maar dat is wat vergeven is. Niet op reageren. En daarom hoeven wij ook niet te weten wat wij vergeven. Dus hebben die mensen die zeggen, ik wil je wel vergeven. Dan moet je me eerst eerlijk opbiechten hoe het in elkaar steekt. Kijk, dat is dus niet vergeven. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat is erin roeten, het opblazen, het aan het licht brengen, aan het dag stellen enzovoort, te kijk zetten en wat het maar wezen mag. Nee, men zou handelen alsof het er niet is. regel voor onze levenswandel, of onze beslissingen, voor ons denken, is niet dat wat er verkeerd gaat, dat van de oude mens. We zouden het zoveel mogelijk, waar het in ons vermogen ligt, negeren. En te hopen is dat dat vermogen in de loop der jaren aanzienlijk toeneemt. Maar dat is de bedoeling. Jawel. Maar we zouden elkaar alleen kennen om wie wij zijn in Christus. En we zouden elkaar ontmoeten bij de troon der genade. Daarom heet dat in Hebreeën 10 onze onderlinge bijeenkomst. Dat is de enige echte betekenis van de uitdrukking. De beide keren dat die voorkomt. Nee, de andere keren heet het onze toevergadering tot hem in 2 Thessalonicenzen 2. En daar gaat het zeker om onze ontmoeting voor de troon der genade. Gaat nou voor onze ontmoeting bij de rechterstoel van Christus. Maar we zouden daar elkaar nu al ontmoeten, omdat wij degene die op die troon zit, zouden dienen. En daartoe zouden wij elkaar niet kennen naar het vlees. Kan het ook niet helpen. Ik zeg het niet als een excuus, waar dan ook voor. Het punt is dat wij dat vlees niet als excuus zouden gebruiken om de Heer niet te dienen. Want ik heb er altijd zo mijn gedachten bij. Er zijn ook mensen die vinden zichzelf zo slecht. Ja.
En blijven naar de kroon.
Van hoogmoedigheid zijn mijn vader er dan bij. Ze blijven dat volhouden dat ze zo slecht zijn. Want dan hebben ze een excuus om niet de Heer te hoeven dienen. Daar zijn ze namelijk niet goed genoeg voor. Is het idee. En de Bijbel zegt dat dat nou juist helemaal geen rol speelt. Dat probleem, want als probleem wordt het wel gezien. Maar dat probleem is van Gods wegen opgelost. En dus zouden wij gereinigd worden, zou ons hart gereinigd worden van een kwaad geweten enzovoort. Het grote voordeel daarvan is bovendien dat wij dus inderdaad met wet ook inderdaad niks van doen hebben. Ik zeg altijd, als je alleen elkaar kan vergeven als je van elkaars misstappen op de hoogte bent, of gebracht wordt, of als ze beleden worden, dan moet je natuurlijk wel weten of het misstappen waren. De enige norm om het te meten is die van de wet uiteraard. Maar die hebben wij niet. Wij hoeven ook niet te weten of het goed of verkeerd is, in de zin van of het toegestaan was of dat het verboden was of zo. Dat maakt allemaal niks uit. Wat uitmaakt is of wij de Heer willen dienen. En dat wij dat doen in al onze zwakheid. Paulus zegt, dat is heel goed, daar roem ik ook in. Sterker nog, hij zegt, ik roem nergens anders in. Nou ja, ik roem in het kruis van Christus, door welke ik der wereld gekruist ben en de wereld mij gekruist is.